heel veel schaatsplezier bij Buiten on Ice. De overdekte ijsbaan in Almere Buiten Centrum. Wij zorgen voor de muziek en schaatsen. Breng jij de gezelligheid? Samen maken we er sfeervolle winterdagen van. We zien je graag bij Buiten on Ice op het Rio de Janeiroplein.
Live vanaf het World Trade Center Almere. Dit is Easy FM. WeWash Car Wash zet de tijd op 12 uur.
Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Het was opnieuw een drukke avond voor de brandweer in Assen. Daar waren in de wijk Kloosterveen meerdere brandjes, waaronder eentje in een parkeergarage. Ook stond er een afvalcontainer in brand. Of het vuur is aangestoken is niet duidelijk. Wel zijn er de laatste tijd vaker brandstichtingen in Assen. Ondanks het delen van camerabeelden is er nog niemand opgepakt. In Venray in Noord-Limburg is iemand gewond geraakt bij een steekincident in een huis. Zo gaat om de bewoner die met een ambulance naar het ziekenhuis is gebracht. Hoe hij eraan toe is, is niet bekend. Er is een verdachte opgepakt, een man van 24 die volgens de Limburgse omroep L1 gewond was aan zijn rechterhand. Een pompstation in Arnhem heeft een opvallende maatregel genomen tegen scooterrijders die tanken zonder te betalen. Voortaan moeten ze eerst hun ID-kaart of pinpas afgeven. Pas daarna mogen ze hun scooter volgooien, meldt Omroep Gelderland. Het Arnhemse tankstation heeft de laatste weken veel last van benzinedieven. Vaak zijn het jonge jongens op scooters die snel even tanken en dan wegrijden. En de Marokkaanse Nederlanders kunnen een klein feestje vieren. De voetballers van Marokko hebben hun eerste wedstrijd in de Afrika Cup in eigen land gewonnen. Tegen de Comoren werd het 2-0. Marokko wordt gezien als de grote favoriet voor de titel. Ze nemen het in de groepsfase ook nog op tegen Mali en Zambia. Het weer van Weer Online. Vannacht opklaringen en het koelt af naar een graad of 3. Morgen aardig wat zon, maar in het noordoosten is het vaker bewolkt. Het wordt 7 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
ZFM maakt jouw kerst dit jaar weer onvergetelijk. Your home for the holidays.
Een nieuwe aflevering van Leven zonder Stress. Mijn naam is Patrick Kikke en ik zit hier tegenover Sanne Cornelissen. Jij bent hier naartoe gekomen vanuit de hoofdstad van Nederland om minimaal 80 minuten lang jezelf in het zonnetje te zetten.
Toch? Nou, ja.
Ja, althans, dat ga ik proberen. Hè,
nou, wat leuk.
Je bent een veelgevraagd spreekster. Je bent de auteur van het boek Me, Myself en AI. En efficiëntie is heel belangrijk voor je. Toen was mijn eerste vraag natuurlijk, waar komt dat vandaan? Was dat in jullie thuissituatie vroeger ook al zo, dat alles stipt moest?
Eigenlijk helemaal niet. Ik denk dat mijn thuissituatie heel chill was, heel nuchter, gezellig, warm. Tijdens de basisschool ook al zo was. Ik ben gewoon iemand die het heel lekker vindt om van alles naast elkaar te doen. Ik ben ook misschien al snel verveeld.
Ja.
Ik hou heel erg van planning, structuur, efficiëntie, dat soort dingen. En toen ging ik tijdens de middelbare school, had ik verschillende baantjes naast elkaar. En dat vond ik ook gewoon leuk. Want ik wilde van alles een beetje proeven. Ik wilde achter de bar staan. Ik hou van het horecaleven.
Ja, festivals.
Festival sowieso ben ik ieder jaar genoeg bij en feestjes. Maar ik hou ook van, ik deed bijvoorbeeld ook administratief werk bij een chiropractor. Iets heel anders. Vond ik ook lekker. Weet je, die dossiers en zo doorzoeken. Toen ik ging werken als gedragspsycholoog. Nou, mijn baan was eigenlijk heel erg doelgroepanalyse. Toen veel onderzoek lezen, wetenschappelijk onderzoek lezen. Maar ik merkte dat ik heel graag de planning ging maken en even structuur ging aanbrengen. Wat moet er allemaal gedaan worden?
Maar waarom is dat dan zo belangrijk voor je?
Ja, dat is een hele goede vraag. Dat is toch. Ik heb daar heel vaak naar gezocht. Ik denk dat ik eigenlijk heb ervaren wat de winsten daarvan waren.
Wat het oplevert.
Wat het oplevert. Ja. En dat mij steeds heeft gestimuleerd. Want het heeft mij gestimuleerd tijdens de eerste keer dat ik dus al die baantjes naast elkaar had en dat moest plannen, dat ik het leuk vond om van alles naast elkaar te doen. Ik hou er niet van om 8 jaar lang hetzelfde te doen, bijvoorbeeld. Ja. Het heeft me ook geleerd dat ik heb psychobiologie gestudeerd. En toen het tweede jaar ben ik daarnaast een andere studie gaan doen. Psychologie ben ik erbij gaan doen. Ook dat was heel erg plannen. Maar ik vond het heel erg leuk. En heel eerlijk. Dat vind ik een beetje altijd een stomme reden, maar dat stimuleert mensen wel. Andere mensen vonden dat ook interessant.
Ja? Oh, je valt ermee op. Soort van.
Ja.
Ja, ik krijg een waardering voor.
Dat is het, vooral de waardering.
Ja, ja, ja.
En hetzelfde met, nou, ik vond studeren ook heel erg leuk. Nou, ik vond dus ook cijfers, leuke cijfers halen, vond ik ook leuk. Maar daarnaast wilde ik ook graag in de weekend heel veel leuke dingen doen.
Ja.
En dat vond ik een uitdaging. Maar het lukt ook heel vaak niet hoor, zeker. Maar het lukt ook wel eens wel. En nou, dat vond ik ook een fijne beloning. En dat is misschien ook wel een beetje hoe onze maatschappij is ingericht met die cijfers. Als ik nu zou gaan kijken van hoe mensen het beste leren, dan is dat die manier van leren zeg ik helemaal niet zo gezond.
Ja.
Dan zou het meer gaan om, oké, wat wil ik graag leren? En op die manier leren in plaats van leren voor een cijfer. Maar goed, het heeft mij wel eigenlijk destijds best wel wat gebracht.
Zeker. En je zit nu in de podcast Leven zonder stress. Dus ook, kun je ook een vinkje achter zetten.
Zeker weten. Ja.
Zouden we er een label op mogen plakken in het kader van meteen het cel groots, hoogbegaafdheid? Heb je dat wel eens onderzocht? Want ik heb veel mensen over HB geïnterviewd. En ik herkende wel een aantal dingen in mijn onderzoek naar jou. Dat ik dacht, zouden we hier met een HB'er te maken hebben?
Ik heb geen idee.
Nooit gedaan? Nooit een testje gedaan of zo?
Nee.
Online?
Nou, een IQ-test vroeger. En? Dat moest ik ook tijdens mijn psychologische studie doen.
130 plus?
Weet je dat ik eigenlijk geen idee heb?
Weet.
Nee. Nou, dus dan ben ik het niet, hè? Als ik niet meer weet. Nee. Ik heb eigenlijk echt geen idee. Ik sprak laatst een soort coach waar ik mee sprak. En die zei, ik herken aan hoe jij praat en hoe snel ik denk. Ik onderbreek mensen niet, maar kan snel reageren. Dan zei ze, nou, dat is een teken. Want zij werkt met veel mensen die hoogbegaafd zijn. Maar nooit eerder mee bezig geweest. Maar ik vind het een compliment, denk ik.
Nou ja, het is een andere manier van denken. Je kunt er namelijk ook wel last van hebben.
Dat weet ik, ja.
Dat je bijvoorbeeld in een bedrijf komt waar het allemaal zo stroperig gaat. Dat je denkt, ja, maar dit... Ik begin wel voor mezelf. Want dit is me veel te traag hier. En te inefficiënt.
Ik denk dat inefficiëntie heeft mij altijd... Je noemde het al even van dat iets is wat mij raakt of waar ik mee bezig ben. Altijd als iets inefficiënt is of te langzaam gaat of mensen praten te langzaam bijvoorbeeld al, voel ik het in mijn lichaam.
Ja, dan tune je out.
Ik tune out en ik raak soms wel gefrustreerd. Ook als ik al een keer iets heb uitgelegd. Dat vind ik ook een stomme eigenschap van mezelf. Maar als ik al een keer iets heb uitgelegd. Iemand vraagt 5 minuten later opnieuw. Terwijl ik denk, ik heb het net uitgelegd. Of ik keek gisteren een film met mijn vriend. En hij was tijdens die film was hij even op zijn telefoon aan het kijken. En daarna zei hij, oh, wat is er gebeurd? Waarom gebeurt dat? En denk ik, ja.
Had gekeken.
Ja, want nou moet ik de film gaan stoppen. Ja. Dat vind ik dus iets. Ja. Ja, daar kan ik ook te heftig op reageren. Maar daar ga ik wel op aan.
Okay.
Ja.
Nou, neem een slok van je thee. Dan pak ik in de tussentijd even mijn voorbereiding erbij. Want normaal print ik dat. Maar ik was weer met mijn stomme brein vergeten dat jij er om 1:30 zou zijn. Terwijl hier iedereen om 2:00 komt.
Oh,
jij weet veel van het brein en AI. Daar gaan we het allemaal over hebben. Maar eerst willen we natuurlijk een beetje jou leren kennen. Je bent onder andere gedragspsychologie gaan studeren. Hè? Kwam dat omdat jij de wereld en de mensen om je heen niet zo goed begreep? Wat had dat voor een oorzaak?
Ja, ik ben eerst psychobiologie gaan studeren. En dat is alles inderdaad over het brein.
Mm-hmm.
Het was gewoon een hele grote fascinatie. En ook eigenlijk heeft dat ook te maken met dat stukje efficiëntie, et cetera.
Hoe haal ik hier het maximale uit dat ding?
Ja, dat vond ik heel erg interessant. En dat is misschien uit eigen belang geweest. Maar ik vond het ook heel interessant van waarom bewegen mensen? Dus wat doet communicatie met mensen bijvoorbeeld? Waarom doen mensen wat ze doen? Dat heb ik altijd al heel erg interessant gevonden. En het brein vond ik ook altijd al iets heel fascinerends. Dus ben ik dat gaan studeren. Niet met de reden, daar kan ik later in gaan werken. Maar gewoon omdat ik het leuk vond. Ik denk dat ook een hele goede reden is eigenlijk.
En het komt nu van pas ook in je
het
werk.
Het komt nu zeker van pas. En ik denk, toen ben ik dus na... Dat was heel erg onderzoeksgericht. Dus ik ben ook psychologie erbij gaan doen. Omdat ik dat menselijke juist zo belangrijk vind. In plaats van het onderzoek alleen. En die combinatie heeft dus geleid tot gedragspsychologie.
Ja. Gedragspsychologie. En begrijp jij jezelf nu volkomen? Of verbaas je jezelf ook nog wel eens, Sanne?
Ik verbaas mezelf wel vaker, want ik weet waarom mensen iets doen, maar ik doe het dan toch. Dus ook al als ik het eventjes draai naar AI bijvoorbeeld. Ik weet dat we heel vaak uit gemak handelen en dat we luier ervan kunnen worden door AI te gebruiken. En dat we heel snel maar de vragen gaan stellen in plaats van dat het veel beter is, blijkt nu ook wat onderzoek, als we vaak zelf eerst gaan nadenken. En toch... klik ik dan vaak toch op een chatbot om daar vragen aan te stellen. Terwijl ik weet dat het gewoon voor mezelf beter zijn als ik erover nadenk. En als ik dat vergelijk ook met social media gebruik. Nou, ik weet dat het veel beter is om een documentaire te kijken dan dat ik s'avonds op Instagram of TikTok zit te scrollen.
En toch?
En ik heb zelfs een adblocker bijvoorbeeld.
Oh ja.
Ja, en dan toch weet ik hem soms uit te zetten. Ja. En ik weet ook de reden daarvan. We krijgen gewoon hele snelle dopaminepiekjes. Ja. En dat vinden we lekker. Vooral als we lui zijn en eventjes een goede dag hebben gehad.
Dus even een lach, maar zeker ook in dit geval even een waardering. Want jouw boek is een bestseller, dus je krijgt er ook reactie op.
Ja.
Logisch dat je nieuwsgierig bent of er misschien iemand nog een DM gestuurd heeft. Of er nog een nieuwe opdracht is binnengerold, toch?
Dat zijn allemaal kleine dopaminepiekjes die dan toch wel een mens stimuleren. Ja, mij ook. Ik vind het ook lekker om een like ergens te zien. En dat is gewoon hoe al die systemen zijn opgebouwd.
Ja, die kennen dat ook. Die kennen alles wat jij gestudeerd hebt. Keer 10.
Zeker weten.
Weten precies welke kleur het beste werkt. Welk geluidje het beste werkt.
Ja, nou, dat heb ik eigenlijk ook gestudeerd. Dat was mijn master economisch en consumentenpsychologie. Dus ik herken het allemaal. Maar ik trap er zelf ook in.
Een van de redenen waarom ik TikTok er niet op heb staan. Omdat ik gewoon weet dat zo fucking verslavend is.
Ja.
Maar goed, het gaat hier om jou. Jij houdt van efficiëntie.
Heb je trouwens wel Instagram?
Ja, heb ik. Ja, ik heb je gevolgen nog gisteren.
Ik ben jou ook gevolgen gisteren.
Nee, we volgen elkaar. Ja. Dus even, efficiëntie zou ook heel snel kunnen omslaan in perfectionisme. Zit ik hier met een perfectionist?
Ik denk in bepaalde mate wel. Ik vond dat met dat boek schrijven bijvoorbeeld best wel moeilijk. Ja. Als in, het kan altijd beter.
Ja.
En dat is iets... ik vind ook heel vaak, bijvoorbeeld met de omslag maken, design. Nou, daar heb ik enorm lang over gedaan.
Zelf gedaan?
Nou, eerst hadden we een aantal designers. Maar ik vond het heel moeilijk om te vertellen wat ik wilde. Maar ik wist wel wat ik niet wilde. Dus als ik iets zag, wist ik dat ik het niet wilde. Uiteindelijk heeft een vriendin van mij dit gemaakt. Ja, want zij begreep wel wat ik wilde eigenlijk. Omdat ze mij kent. En ik kon het niet in woorden uitdrukken, maar zij kent mij. Dus maar toen uiteindelijk ook, dat vertelde de uitgeverij toevallig vandaag nog tegen me. Dat degene die dat dan weer moest opmaken, zei van, ze weet al wat ze wil. Want ik had ieder klein dingetje, wilde ik nog wel verbeteren. Nou, daar ben ik zeker perfectionistisch in geweest. Ik vind dat heel erg belangrijk dat dat helemaal matcht bij wat ik wil. En ook omdat ik weet dat degene die het bekijkt, dat dat ook gelijk raak moet zijn. Dus
in een split second beslissen we of iets ons aanspreekt of niet.
Ja, precies. En ik vond het lettertype bijvoorbeeld heel moeilijk. En uiteindelijk heeft mijn moeder, ik wilde het juist menselijk, wilde ik het maken. Mijn moeder heeft dat die post-it tekst geschreven.
Oké, in 3 stappen slimmer en leuker werken met AI. Nou, dat spreekt ons allemaal aan. Ga ik je natuurlijk naar vragen, ook naar die 3 stappen die in het boek beschreven worden. Nog even naar de titel. Jij vertelde me, of althans mij, via een podcast van jou die ik zat te luisteren, dat er ook nog andere titels waren. Kun je die eens opnoemen? AI is de bom.
Dat had ik kunnen zeggen. Nee, dat is hem niet. We hebben heel veel gehad. Eerst was het heel weird, eigenlijk superpower. Iets met superpower. Okay. Het geeft je superpowers.
Ja.
Maar ik merkte in alle titel die we hadden gewoon ook brainstorms met echt 7 mensen. Want ik kwam er met AI niet uit. Het is echt iets creatiefs. Dat is moeilijk. En met 7 mensen brainstorm kwamen we niet uit. Het kwam op superpower dingen, maar ik wilde het allemaal menselijk maken. Ik wil juist AI menselijk maken. En ook heel duidelijk zijn in wat maakt ons mens. En dat het een samenwerking is, et cetera. En dus dat human aspect kan nog steeds niet naar voren.
Ja, dus ook, AI is geen entiteit, even voor de duidelijkheid. Het is niet iemand die we inroepen.
Nee.
Wat is het dan wel? Een verlengstuk van ons brein?
Ik zou het kunnen zeggen additional intelligence. Je kan ook iemand anders zeggen onlangs afnemende intelligentie. Daar is van alles over te zeggen. Het gaat er echt om hoe je het gebruikt. Maar die samenwerking, dat je zelf eerst nadenkt. Dat je niet meer alles klakkeloos overneemt. Dat je heel erg je eigen stem laat horen. Smaak toepast. Oordeel kunt geven. Dat is belangrijk. Want als we allemaal maar heel erg lui AI gaan gebruiken. En dan hebben we het vaak nu over chatbots. Hè? Dus ChatGPT bijvoorbeeld. Ja, dan wordt het leven ook niet heel veel beter. En het maakt fouten. En je krijgt al die algemene onzin die je nou over op LinkedIn leest. Het wordt niet per se gezelliger en beter erop.
Je had wel van originele vragen, heb ik zo'n idee. Denk jij dat het aantal zelfmoorden door AI gaat afnemen? Want ik weet bijvoorbeeld een vriend van me, ik ga geen namen noemen, die zat diep in de put. En ChatGPT heeft hem echt erdoorheen gesleept.
Ja.
Of een van de varianten.
Ja.
Omdat hij steun vond in zijn zoektocht, in de vragen over wat hij mee worstelde. En het werd een vriend.
Ja, dat zijn de mooie verhalen. Maar je hebt hier ook heel veel negatieve verhalen over. Dus bijvoorbeeld dit jaar was in, ik denk dat juni, juli was dit jaar van 2025... En dat er artikelen verschenen van juist mensen die zelfmoordpogingen deden door bijvoorbeeld ChatGPT.
Vragen hoe?
Dat, maar ook bijvoorbeeld eerst de struggles te vertellen. Misschien ook zoals jouw vriend dat heeft gedaan. En daarna ging iemand vragen, oké, wat zijn de zeven of wat is de hoogste brug van New York?
Oh.
En daar ging hij dan gewoon lekker antwoord op geven. En zo zijn dat dus ook zelfmoordpogingen geweest. Er zijn een aantal wel bekend geweest. Daar heeft OpenAI, dus van ChatGPT, heeft daar wel op gereageerd. Je kunt dat soort dingen niet meer vragen. Je kunt dat soort adviezen niet meer krijgen.
Okay, hoe
je
ermee om moet gaan.
Ja, daar hebben ze van geleerd. Maar ja, er zijn wel enge verhalen. Hetzelfde met psychoses bijvoorbeeld, AI-psychoses. Bijvoorbeeld, nou, omdat het mega vlijt. Het is altijd eens met je ideeën. Zo was er een man, een Canadees volgens mij, die was zijn kind huiswerk aan het geven. En wilde het cijfer pi beter kunnen uitleggen. Maar tijdens dat gesprek met ChatGPT kwam hij op een idee. Hij had een bepaald wiskundig idee. Ik weet even niet precies wat het was. Het was geen goed idee, maar ChatGPT antwoordde met, oh, you are brilliant.
Oh ja.
En toen ging hij dus door, maar dat resulteerde in 3 weken lang iedere dag 16 uur daarmee praten, waardoor hij zijn eigen, en steeds meer werden zijn ideeën bevestigd.
Ja, ja.
Waardoor hij in zijn eigen waan eigenlijk
een soort superego kreeg.
Precies, ja. En ja, die symptomen die hij kreeg leken op een soort psychose. En dat soort verhalen zijn er ook. Maar zover, dus dat heeft te maken met hoe lang je op zo'n chatbot zit.
Ja.
Dus die pauzes zitten er nu in. Je kan niet meer zo lang met ChatGPT praten. Plus medisch advies en heel financieel advies, daar kan die ook niet heel diep op gaan.
Ja.
Om allemaal dit soort dingen te voorkomen. Maar ja, van de andere kant, ja, ik hoor ook heel veel mensen inderdaad die juist steun kunnen krijgen door te praten. Nou ja, zoals jouw vriend.
Ja.
En door in ieder geval wat onzekerheden weg te halen. Ik blijf wel echt adviseren dat als je bepaalde problemen hebt, ga wel echt naar een expert. Maar ja, we weten ook hoe lang de wachtlijsten zijn. Ja.
Het is dus geen vervanging voor psychische hulp.
Het is geen vervanging, zeker niet. Nee.
De titel van deze podcast gaat natuurlijk iets worden in de rand van hoe AI je leven makkelijker kan maken. Want dat is toch, ja, dat is wat we willen, toch? Ik bedoel, sterker nog, we hebben er lang op moeten wachten voordat computers ons eens echt gingen helpen. Vind je niet, Sanne? Ik bedoel, als ik 1 letter fout intyp in een internetadres, doet de website het niet. En dan zit ik ook naar mijn telefoon te kijken. Ik denk, jongen, je weet toch wat ik bedoel?
Weet je, denk, grappig, hè, dat je er nu al zo over denkt. Ja,
help me nou eens een beetje. En bij de radio hou ik al helemaal op. Bij de radio hebben we heel erg ouderwetse software en is AI al helemaal niet, behalve met jingles en muziek maken. Ja. Dus ja, ik denk
wel. Oh ja, wordt het daarvoor wel gebruikt?
Ja, daar wordt het voor gebruikt, ja. Vroeger moest je met man en macht een uur lang een studio afhuren met 16 man. En nu maakt hij gewoon een jingle voor je. Dus dat
en vind je ze beter?
Nou, het nadert de kwaliteit van waar je vroeger heel lang mee bezig was.
Ja.
Maar dat zo'n computer, ik wil wat ik zeg, ik heb echt zoiets. Eindelijk gaan ze ons eens een keer helpen. Ken je dat gevoel?
Ja, ik denk ook nu ook. Ik denk dat toen internet kwam en alles wat daarna kwam, was het ook allemaal zo'n groot verschil met daarvoor. We zijn gewoon heel snel best wel verwend. Dat woord zocht ik inderdaad. Maar ja, ik ken dat gevoel zeker. En dat eigenlijk die frustratie blijf ik houden. Want ik heb nog zo vaak met AI tools dat ik denk van wanneer gebeurt het nou? Dus bijvoorbeeld, wat is een goed voorbeeld? Ja, ik werk nu heel veel met agency bouw, om echt te automatiseren wat dan, dat gaat misschien even te diep van nu, maar die dan in bepaalde workflows zitten. En dan denk van, had dat nou maar heel simpel daarin gezeten, waarom kan ik niet gewoon daartegen zeggen wat ik wil doen? En dan wordt de andere tool aangestipt, maar dat is dan nog te moeilijk. Dus ik denk heel vaak nog van waarom kan het nog niet? Omdat juist AI zoveel mogelijk maakt. Maar van de andere kant, positief gedacht, kan het nu al heel erg veel.
Ja.
In vergelijking met 3 jaar geleden, voordat ChatGPT kwam.
Ja, want hij zou toch nu bijvoorbeeld al moeten weten, stel ik had een slim huis, met AI, vol met AI. Hè?
Ja.
Nou, Sanne komt, moet de theekoker, moet al een waterkoker aan, de verwarming moet aan. Check of het geheugenkaartje van de camera. Die handelingen moet ik allemaal nog zelf doen.
Ja.
Zorg dat de vragen al geprint zijn. Denk je dat ik ben nu 51, dat ik dat ooit nog ga meemaken? Dat ik in een slim huis woon, die gewoon mij echt, wat jij al hebt, een soort virtual assistant voor me wordt. Die gewoon
dit
stress
kan al
weghaalt. Ja, het kan allemaal wel al, maar ik zie het nog zo weinig. Ja, ik bedoel, kan ik daar een abonnement op nemen? Dan doe ik dat meteen.
Dat is eigenlijk precies ook inderdaad wat ik bedoelde. Van je kunt heel veel nu bouwen. Maar dat moet dus echt op maat gemaakt gebouwd worden. Maar dat is wel de toekomst. En bijvoorbeeld inderdaad dat hij herkent als iemand binnenkomt, als jij binnenkomt, dat hij weet dat je dan de temperatuur, een bepaalde temperatuur wil hebben staan. Dat je zometeen een bakje koffie wil.
Muziek.
En dat muziek aangaat. Nou, je hebt bijvoorbeeld die Google Home en al die dingen.
Ja.
Die eigenlijk al een beetje zo werken. En dat gaat zich gewoon enorm verbeteren. Maar ja, voor heel veel mensen is dat ook heel erg spannend. En wil je wel eigenlijk dat die toch wel externe servers en systemen dit allemaal van jou weten.
Ja, ik wil bijvoorbeeld toch al, denk
ja, ik denk dat je precies hetzelfde over, maar ik woon met mijn vriend samen en ik mag geen, ik mag dat soort systemen niet in huis halen. Nee, het houdt me wel gezellig, heel eerlijk gezegd.
Hoe bedoel je?
Ik denk dat ik als ik alleen zou wonen, ik hou heel erg van gezelligheid, sociale dingen, et cetera. Als ik alleen zou wonen, dan zou ik zoveel meer in mijn huis automatiseren. Denk aan de gordijnen die op het omhoog gaan op het moment dat ik het wil. De lampen aan allemaal dat soort zaken. Mijn vriend die wil dat eigenlijk allemaal niet. Hij houdt van de traditionele gezelligheid en vindt dat het huiselijker.
Is hij wel jouw leeftijd?
Hij is een paar jaar ouder, maar 4 jaar.
Ook een dertiger.
Ook een dertiger. Ja. Ja.
Dus dat zou het niet kunnen zijn. Nee, nou ja, laat ik de vraag dan wat breder aan je stellen. Hoe kan AI ons leven dan nou, simpel gezegd, meteen vanaf dag 1 een stuk makkelijker maken? Of zeg je dat die vraag is te breed? Moet specifiek?
Nee. Kijk, je kan heel erg veel. Als je het hebt over AI, denk heel veel mensen, er zijn ChatGPT of zo'n chatbot. Daarin dingen makkelijker maken. Nou ja, door de juiste vragen te stellen, et cetera. Dat kan al heel erg goed. Dat wordt al heel veel natuurlijk gedaan. Dus nou ja, bijvoorbeeld die vriend die het wat moeilijk heeft en dat soort vragen stellen. Of wat heel vaak vorig jaar voorbij kwam, was ik moet deze week voor 3 kinderen koken. Dit zijn de ingrediënten die ik in mijn koelkast heb liggen. Wat kan ik daarmee koken?
Ja.
En dit is trouwens de plattegrond van mijn Albert Heijn. Kun je een boodschappenlijstje maken die daarop in gaat? Ik zeg maar wat.
En dat doet hij.
En dat doet hij hartstikke goed. Ja.
Scheelt tijd.
Dat scheelt tijd, zeker weten. Dus eigenlijk alle vragen stellen.
Sorry dat ik je onderbreek. Maar de volgende stap zou toch eigenlijk al moeten zijn van dit en dit ontbreekt. Ik heb het vast besteld voor je bij Picnic. Ze komen dit over een kwartier brengen.
Ja, dan hebben we het eigenlijk over agents. Die en gekoppeld zijn aan alle systemen. Plus eigenlijk zelfstandig handelen. Dus een agent, een AI agent, is eigenlijk een AI die autonoom zelfstandig handelt. Dus als jij inderdaad dat soort dingen vraagt, dat je alleen op akkoord hoeft te drukken en het gaat door.
Ja, hij denkt vooruit.
Ja. Hij denkt vooruit en is gekoppeld aan jouw systemen, weten, login, et cetera. Ja. Maar ja, dan kom je ook bij het punt van je bankgegevens weten. Wil je dat dat zomaar kan? Nou, bij Picnic is dat misschien wel oké. Voor heel veel mensen voelt dat nog als veel te ver.
Ja?
Ja, die vinden dat heel erg spannend.
Ik heb niet zoveel op met databescherming en privacy. Misschien ben ik er wel veel te laks in. Ik heb ook die wachtwoorden van mij, die slaan ook nergens op.
Ja.
Dus de kans dat ik ooit tegen de lamp ga lopen, hier staan er een paar, is vrij groot. Maar daar leer ik dan maar weer van, denk ik dan.
Ja.
Maar het kan dus allemaal wel al, maar het moet dus geprogrammeerd worden. En daar gaat ook weer tijd in zitten en geld en energie.
Het gaat wel heel erg snel, want nu het gewoon beschikbaar, nu het mogelijk is om dat soort dingen te doen, nu de techniek er is eigenlijk, ga je wel zien dat ook een Picnic hierin meebeweegt. Volgens mij kan er in de Albert Heijn app ook al heel veel nu met AI. En zo gaan al die platforms wel implementeren. Ja. Nou, daarna moeten ze met elkaar kunnen praten. Dan moeten we één systeem hebben, zeg wat ChatGPT, dat gekoppeld is aan die systeem, wat ook steeds meer begint te komen. Of een andere interface of chat waar je mee praat. En dan heb je het eigenlijk al. Ik heb het voor mezelf bijvoorbeeld al gebouwd.
Ja?
Ik heb voor mezelf een chat waar ik ook mee kan praten. Dus een stem mee kan praten. Nou, die gebruik ik vaak in de auto. En die chat is verbonden aan mijn projectmanagement tool. Dus dan kan ik zeggen, hey, zet dit in mijn zet het als taak voor morgen in mijn projectmanagement tool. Die is verbonden aan mijn agenda. Dus dan kan ik in de auto vragen, hey, wat heb ik allemaal vandaag op de planning staan? Ik zeg maar wat. Die is verbonden met mijn notities. Dus dan maak ik een notitie. Of die stuurt mij reminders. Die is verbonden aan mijn boekhoudsysteem. Waardoor ik kan vragen, oké, nou, dit heb ik dit jaar allemaal gedaan. Kun je mij even wat inzichten geven en tips geven? Plus, is het slim om dit jaar een MacBook te kopen? Of kan ik dat beter volgend jaar doen?
Investeringen om de belastingen
allemaal
te drukken.
Allemaal dat soort dingen. Bij mij allemaal werkgerelateerd.
Ja, niet privé. Niet van wat zou een leuk cadeau voor mijn vriend zijn.
Nee.
Want hij kent jouw vriend natuurlijk nog niet zo goed.
Nee, en daar zit ook het stukje van privacy natuurlijk ook in. Van, want als je, wat je net zei van oké, Sanne komt binnen, dan moet ik de theeding aanzetten, theewater aanzetten.
Moet hij jou wel kennen?
Dan moet hij mij kennen. Ja. En daar, ik denk dat dat stukje, vooral in Europa, zijn we zo erg beschermd eigenlijk. Dat gaat niet zo snel kunnen.
Nee. Ik las een artikel op linda.nl dat jij vroeger al een hele slimme meid was. In die zin, jij deed op de lagere school al, was je een soort whizkid, hè? Hoe hielp jij jezelf en de rest?
Jeetje, wat stond daarin dan eigenlijk? Weet je dan nog?
Ik heb het gelezen. Ik kan het er even... Ik heb het hier voor me staan. Ik hoop het even. Ja, hij moet dan nu even Google Chrome installeren. Leuk, hè? Leuk zo'n telefoon.
Leuk, hè? Technologie.
Ja, heel leuk. En dan moet ik natuurlijk weer doorgaan als mezelf. Nee, bedankt. Oh, al die vragen. Je wordt er toch gek van.
Ik kan het ook wel even...
Lopen we met een andere.
Safari.
Sanne Cornelissen leert anderen efficiënter en slimmer werken. Dat is de kop.
Ja.
Maar dan staat er als subtitel dat jij op de lagere school een whizkid was.
Oh,
maar je kan het je niet meer herinneren.
Ja, het is een best wel oud artikel. Ik weet dat ik... ik zou mezelf nooit een whizkid namelijk noemen. Maar...
Misschien met huiswerk iets?
Als ik naar de middelbare... Nee, als ik naar de universiteit kijk... Laatst kwam ik iemand tegen die zei... ik maakte altijd samenvattingen van de colleges.
Ah.
En toen zei iemand dat ze mij altijd Sannevatting noemde.
Sannevatting?
Dus die zei, dit is Sannevatting. En toen zei ik, heb je dat? Ja, ik maak altijd samenvattingen. Dat was blijkbaar dus bekend onder de andere mensen als Sannevatting. Maar als whizkid op de basisschool... Ik heb nooit een klas overgeslagen.
Nee, precies. Maar je was dus ook niet een handeltje gestart al in rekenmachines of in
was een handeltje gestart in die samenvattingen.
Ah, kijk.
Ja, daar ben ik.
Toch al ondernemend en business-wise.
Ja.
Dat heeft je wel wat geleerd.
Ik ben ook, zeker. Dat heeft me zeker wat geleerd. Daar zag ik wel wat in, ja. Ik ben eigenlijk gestart met ondernemen toen in de COVID, tijdens corona.
Ja, mondkapjes heb je ook verkocht nog, hè? Het geeft gewoon aan hoe creatief jouw brein is. Daar komen we natuurlijk eigenlijk op uit. Je bent begin 30, anno 2026. Hoe is dat eigenlijk, Sanne? Ik bedoel, is dat leuk of is dat ook wel weer uitdagend? Want ja, het gaat nu zo hard, zeggen ze dan. Ben jij het allemaal nog wel bij wat er allemaal mogelijk is en kan?
En bedoel je op het gebied van mijn werk of even alle? Ja, nou, ik vind het wel een interessante tijd. Misschien ook wel als vrouw zijn, er wordt van alles van je verwacht.
Bijvoorbeeld.
Ik vind carrière maken heel erg leuk in deze tijd. Ik vind ook wel een stuk van de sociale relaties die heel erg veranderen. Want mensen krijgen kinderen en wat wordt er van je verwacht en wat doe je allemaal? En nou, ik heb familie in Limburg wonen. Ik woon zelf in Amsterdam en alles wat erbij komt kijken. Maar ik vind het ook wel weer heel interessant. Dus een soort van nieuwe balans vinden.
In privéwerk?
Privé.
Ja.
Ja, ik ben voor mezelf gaan werken een aantal jaar geleden. En daar word ik eigenlijk wel gewoon heel erg blij van. Dus gewoon de vrijheid hebben.
Niet tegengehouden worden dus door langzamere collega's.
Zeker weten, helemaal op mijn eigen snelheid. Ook langzaam aan kunnen doen. Ja. Ik ook nog lekker op vakantie in mijn eentje over anderhalf week. En gewoon lekker doen wat ik wil. In mijn eigen snelheid, in mijn eigen tijd. Plannen wanneer ik het wil. Bekijken wanneer ik het meest productief ben. En de rest misschien in de middag ook een keer vrij nemen, et cetera. Dat vind ik heel erg lekker. Maar het is allemaal wat minder gestructureerd dan vroeger of zo. Het is wat minder. Het is toch weer jezelf een beetje ontdekken in de volwassenheid. Ja. Ik heb het gevoel dat ik net in de volwassenheid kom, terwijl ik al toch 32 ben hoor. Maar ja.
2 keer 16 klinkt nog jonger, hè?
Inderdaad.
Zei ik vroeger toen ik 32
hoe
was.
Hoe vond jij dan de start van 30?
Ja, ook wel lastig. Ze noemen het niet voor niks een dertigersdilemma, hè?
Ja.
Maar er is zoveel mogelijk. Kijk, ik kan nu een beetje terugkijken op een succesvolle carrière. En dan weet je, ik heb mijn natje, mijn droogje, mijn huisje afbetaald. Je kan alles.
Ja.
In Nederland wonen is al de vraag. Moet ik in Amsterdam blijven? Wel of geen auto? Wat voor een auto? Elektrische auto? Zelfsturende auto? Weet ik het? Google Glass? Weet ik wat je allemaal kan kopen?
Maar ik vind het wel ook heel erg leuk en interessant. En ik moet zeggen, Het zijn steeds korte nieuwe dilemma's. Ik heb bijvoorbeeld heel lang nagedacht. Ik vind Australië een geweldig land. Ben ik daar vorig jaar een maand gaan zitten alleen. Maar ik heb daardoor ook juist ontdekt dat ik, daar niet zou kunnen wonen. Want ik vind de sociale omgeving te belangrijk. Nou, dan heeft dat de keuze voor mij gemaakt. Ik blijf in Nederland.
Oké, vrienden en familie.
Dat is een vinkje. Nou, nu kom ik dus uit Venlo. Ik woon in Amsterdam. Ben 30 jaar geleden naar Amsterdam verhuisd. Ik heb ook heel lang, eigenlijk was dat rond mijn 30ste. Nee, ik denk trouwens eerder. Gedacht van oké, misschien ga ik wel ooit terug. Nee, ik denk dat ik tijdens COVID erachter kwam dat ik dat niet meer wilde. Ik vond mezelf wel toch niet meer helemaal passen.
Oké, want je was er toen veel.
Ja, ik was er toen veel. Maar ik denk ook door de discussies die er toen waren. Dat ik mijn discussies anders waren daar dan misschien in Amsterdam. Ik weet het niet. Ik
ben over de regels en zo.
Ja, over de regels, meningen over wat we wel en niet moeten doen. Misschien vaccinatieachtige discussies. En toen ben ik er ook wel achter gekomen dat ik gewoon eigenlijk in een heel groot deel van mijn tijd dat ik ben opgegroeid, dus nu al eigenlijk de helft van mijn leven, in Amsterdam wonen. En dat ik daar nu wel zo, daar voel ik me nu wel echt thuis. Als ik in Venlo kom, dan is het echt heel erg mijn...
Ook niet met carnaval?
Ja, natuurlijk wel. Ja zeker. Zeker, nee. Daar kom ik heel graag en het voelt heel warm. En ik kom er echt heel graag. Ik kom er ook één keer in de 2-3 weken. Maar wonen zie ik gewoon wel in Amsterdam gebeuren. Ja. Dus dat soort dingen, ja, die dilemma's kom ik zeker tegen. En dat is soms een struggle, maar ook een... Ik hou wel van die uitdagingen. En ik ben een hele praktische meid. Heel praktisch ingesteld. Dus dan zet ik de stap om dus erachter te komen wat dan de volgstap zou zijn.
Oké, je probeert dingen graag uit. Ja. Ja, je ouders leven nog?
Ja.
Zijn ze trots op je, denk je?
Ja, ik had het laatst met iemand, had ik het erover, dat trots zijn op iemand, wat dat dan eigenlijk betekent.
Nou, dat je denkt, nou, daar hoef ik me geen zorgen meer om te maken. Die heeft het goed voor elkaar.
Ja, en ik weet nog dat ik toen zei van, als mijn ouders zeggen dat ze trots zijn op mij, dan is dat waarom ik wat ik doe. Dat is de reden waarom ik iets doe eigenlijk. Ja. Dan vind ik dat ik het goed heb gedaan. Ja. En ik weet dat mijn ouders dat zeiden toen ik het boek had geschreven.
Aha.
En dat dat is... Dus ze zijn trots op mij.
Dus dan, je bent geslaagd als 32 jaar.
Zo voelt het, ja.
We willen die waardering van onze ouders natuurlijk allemaal. Dat weet je, denk ik,
ja,
die ook wel.
Zeker.
Hey, worden wij lui van AI?
Ja, in zekere hoogte worden wij daar lui van.
En is dat erg? Of is lui, want ik heb al gehoord, luieren is best goed voor mens. Af en toe, hè? Gewoon een beetje lummelen noemen ze dat.
Ja, ik ben hier op dit moment toevallig mijn tweede boek over aan het schrijven. Omdat ik vind dit heel erg interessant. Er zijn ook een aantal onderzoeken ook geweest waaruit blijkt inderdaad dat we lui worden. Dat als je ChatGPT gebruikt, dat je hersenactiviteit omlaag gaat met 47%. Nou, daar kwamen ook heel veel van die krantenkoppen uit van, ja, we worden lui en worden dom van door AI gebruik. Terwijl ook laat zien dat als je eerst zelf nadenkt, de kritische vraag stelt, interacteert met een chatbot, dat je wel, dat de hersenactiviteit hoger kan zijn dan wanneer je niks gebruikt, dus alleen je brein gebruikt. Dus kunnen er slim van worden. Maar ik denk dat het een interessantere vraag is, waar mogen wij lui in worden en wat heeft onze menselijke intelligentie nodig? Dus als we kijken naar de toekomst, ja, sommige dingen hoeven we misschien ook niet meer allemaal zo goed te kunnen doen. Sommige dingen mag AI overnemen, maar het is wel onze, ja, mens zijn gaat wel om bepaalde skills hebben. En we moeten toch wel een paar dingen nog beter zijn dan AI. En dat gaat vaak om menselijke interactie bijvoorbeeld hebben met elkaar. Of creatief denken, strategisch denken, wat ook best wel menselijke skills zijn. En daarin is het wel belangrijk dat we niet lui worden. Ja. En dat we niet afzwakken en dus maar lekker gaan kopiëren en plakken en dus online gaan gooien. Want dat gaat gewoon en fouten hebben en ja, dan gaat onze letterlijk onze kritische denkspieren verslapt. En dat is in sommige gevallen gewoon niet zo slim.
Nee. Kunnen we AI vergelijken met een vaatwasser? Vroeger stonden we natuurlijk alles met de hand af te wassen. Nu moeten we er wel nog iets mee doen. Vaat moet erin, vaat moet eruit. Hè? Maar een vaatwasser vind ik zo'n mooi voorbeeld van, ja, dat heeft ons leven wel verrijkt en ons tijdwinst gegeven, toch?
Ja, en dit vind ik een goede vergelijking. Hetzelfde met een rekenmachine. Want toen waren we ook bijvoorbeeld bang dat het... dat was dan meer de angstige kant van... Oké, maar dan kunnen we straks minder goed rekenen. Ja, who cares, toch? Nu, op dit moment. Dit is misschien wel goed.
Nou, navigatie is ook zo'n voorbeeld.
Navigatie sowieso. Ik was laatst met mijn moeder in New York en met mijn broer. En toen liep mijn moeder wilde per se met zo'n grote kaart lopen. Mijn broer en ik hadden in 1 minuut al uitgevonden waar we moesten zijn.
Ja, ja.
En dan bijvoorbeeld als ik hier naartoe zou rijden... ergens naartoe zou rijden... Dan zou mijn moeder vragen. En ben je via de A2 gegaan? Of via Emmen gereden? Ik heb geen idee. Maar het maakt mij niks uit.
Nee.
En dat vind ik een interessante. Maar dus in heel veel gevallen is het helemaal niet zo erg als AI ons dommer maakt in iets. Maar AI gaat veel verder dan dat. Het is niet alleen een rekenmachine of een vaatwasser. Ja, hulp bij een vaatwasser, waar misschien straks ook robots voor zijn, die dat helemaal gaan doen en ook nog gaan uitruimen en zo. Nou, dat is ook een vorm van AI wat daarbij kan helpen. Maar het gaat om intelligentie. Dus AI, Artificial Intelligence, gaat om het nabootsen van taken die wij als mensen eigenlijk doen, waar eigenlijk normaal gesproken menselijke intelligentie voor nodig is. En dat gaat veel verder dan al deze voorbeelden.
Ja.
En dan gaat het erom, waar staan wij in dit verhaal? En hoe zien wij onze toekomst? En wat moeten wij nog goed kunnen doen? En dat is denk ik een hele interessante discussie. Dus
nou, als het de liefde vergroot op de planeet, ben ik voor. Ik ben misschien een beetje een zoete kou daarin, maar ja, als de mensen daardoor wat liever met elkaar omgaan. Maar goed, iedere vorm van techniek, een mes, daar kun je natuurlijk een lekker stuk vlees mee snijden, maar ook iemand mee doodsteken. Dus ik snap dat dit heeft ook andere kanten.
Ja, nee, en dat is sowieso. En ik ben ook heel erg van, als ik kijk naar mijn toekomst en wij zouden juist wat meer met elkaar verbonden voelen en wat minder met de tijd bezig zijn en wel goede gesprekken kunnen voeren met elkaar, dan zou dat voor mij een hele fijne toekomst zijn.
Ja.
Dus daar geloof ik heel erg in. Dus echt ook dat, nou, als je dat theoretisch zou vertellen, waar ik dit vaak over spreek, is echt dat repeterende, saaie, inefficiënte, frustrerende, handmatige werk.
Ja, boekhouding.
Dat allemaal dat soort dingen.
Factuurtjes maken, versturen.
Dat lekker inkorten. Daar willen we minder mee bezig zijn.
Zit ik allemaal nog met de hand te doen?
Nou, daar heb ik wel tips voor.
Oké, dat vind ik fijn. Nou, ik was al blij dat mijn bank-app, ik zal niet de bank noemen, dat wordt het reclame, maar ik zit bij de bank voor ZZP'ers, dan weet je het wel.
Mm-hmm.
Die heeft dan nu een slimme regel. Kun je instellen, als je saldo onder de 300 euro komt, dan vult hij het aan. Want het is me in het verleden vaak genoeg gebeurd dat iets niet afgeschreven
dat
kon
is top,
worden.
Ja.
Ja, dan kwamen ze zelf mee. Denk ik, hè.
Ja.
Dan zit ik ook echt zo naar mijn telefoon. Hè, ja. Dankjewel, zeg ik dan ook.
Ja.
Maar ja, kom met nog meer dingen.
Toch?
Ja.
En nou, een oproep dus eigenlijk aan al dit soort bedrijven die allemaal dit soort tools, apps maken, et cetera. Bedenk eens goed. Wat frustreert ons allemaal zo erg?
Ja, waar kun je de frustratie weghalen?
Waar kun je de frustratie weghalen? En eigenlijk, dat is vaak gewoon low-hanging fruit. Want zo moeilijk is het vaak niet. Vaak gaat het namelijk om repeterend werk. En AI is het allerbeste in het verkleinen van repeterend werk en dat oplossen.
Je bent ook fan van LinkedIn, hè? Ik ook.
Ik vind het ook wel een moeilijk platform, hoor.
Nou ja,
ik vind het ook een beetje cringe vaak. Maar ja, het is wel mijn zaak.
Ja, jij krijgt nog wel eens stomme berichtjes van mannen, hè, die denken dat het een datingplatform is. Maar wat ik zo raar vind, als ik Sanne Cornelissen intyp op LinkedIn en ik vergeet bij jou de N op het laatst, vindt hij jou niet.
Ja, kom op LinkedIn.
Ja, LinkedIn,
toch?
Hallo. Maar dan wordt mij wel eens iemand gesteld, ja nee, maar je zou wel eens per ongeluk bij de verkeerde Sanne Cornelissen uitkomen. Nee, want ik nu krijg ik gewoon, Sanne Cornelissen bestaat niet op LinkedIn. Ga ik Sanne Cornelissen zonder N intypen op Google, zegt Google gelukkig wel, bedoelde u soms Sanne Cornelissen?
Oh, ja.
En dan vind ik je LinkedIn pagina en dan kan ik erop klikken en denk, nou, bedankt weer.
LinkedIn heeft een lesje AI nodig, denk ik.
Eigenlijk wel,
ja.
Die drie stappen uit het boek, kun je ons die eens even, dat kun je toch als voorproefje wel weggeven. Hè? Wat zijn nou de drie stappen om met AI aan de slag te gaan? Want dat is nogal voor sommigen een brug te ver.
Ja, zeker. Dus eigenlijk waar het hele boek om draait is AI als gewoonte gaan zien. Dus het is inderdaad voor sommige mensen een slag te ver, omdat we moeten eraan denken op het juiste moment. Dus voor de mensen die het dan vaker gebruiken, weet je dat je gewoon als eerste prikkel denkt, oh ja, dat kan ik even aan een chatbot vragen. Of als ik moet notuleren of een tekst moet uitschrijven, dan ga ik daar naar die tool. Of ik wil eventjes een likje verf aan deze muren zien, kijken hoe dat eruit ziet. Dan maak ik een foto en check ik. Dan vraag ik van, oké, maak die muur deze kleur groen? En dan kan ik kijken hoe het eruit ziet. Nou, daar heb je allerlei vormen van AI van. Maar daar moet je dus aan denken op het juiste moment. Als ik ga in het werk gaan notuleren, leren met een AI tool en ik kom aan het einde van de meeting achter dat ik die tool had aangezet, ben je te laat.
Ja.
Dat gaat allemaal om gedragsverandering. Dat gaat letterlijk om gewoontevorming. Dus als je alle voordelen wil krijgen op dit moment van AI gebruik, dan is het nodig om daar een gewoonte van te zien. Dat je het ziet als een vanzelfsprekend deel van je dag. Dus daar gaan die drie stappen om. En dat zijn drie stappen. De eerste is de kickstart, noem ik dat. En het is eigenlijk een heel kleine stap die ervoor zorgt dat je het gaat gebruiken. Dus iedere dag een hele kleine vraag stellen bijvoorbeeld, zodat je al een beetje stimuleert en in je hersenen zorgt dat voor een kleine dopaminepiek, wat weer zorgt voor positive reinforcement, zoals dat zeggen, en je dus vaker gaat gebruiken. Nou, dat is dus bij iedere nieuwe tool die je gaat gebruiken, als ik dan weer bij Notileren kom, nou, doe dat eens één keer, of maak een account, check het dus, en check de volgende keer, zet het in een meeting. Dat zijn kleine stapjes die ervoor zorgen dat je het doet. Nou, de tweede is experimenteren. En heel veel mensen gebruiken nu AI bijvoorbeeld om mails te schrijven en samenvattingen te maken. Maar experimenteren is heel belangrijk om verder te kijken. Dus als jij van alles doet op een dag, maar je gaat daar geen AI voor gebruiken, ga je er ook niet achter komen waarvoor het jou kan helpen.
Ja.
Dus bewust experimenteren is heel belangrijk. En daarbij hoort ook, oké, als je het hebt over een chatbot, welke vragen stel je daar eigenlijk? Hoe werkt dat prompten, zoals we dat noemen? En daar heb ik een methode voor geschreven. Een soort van
advies.
Ja, advies met de 6 ingrediënten die een goede prompt kan hebben. Dat zit in dat onderdeel en die stap. Plus waar moet je op letten? Nou, kritisch denken vind ik heel belangrijk. Dat we zelf blijven nadenken. En allemaal dat soort zaken. En de laatste is, maak er een gewoonte van. Dus maak het een vanzelfsprekend onderdeel van je dag.
Net als standaardpoetsen.
Precies dat, ja. En net zoals standaardpoetsen, daar hoef je ook niet meer over na te denken. En dat gaat om herhaling. Dus dat je het vaker doet. En letterlijk in ons brein krijg je dan nieuwe paadjes of een nieuwe connectie in ons brein. Dat dominant is boven die oude connectie. En dan gaat het straks als automatisme voelen.
Ja.
Als je dat hebt, dan heb je het als een deel van je dag. En dan gaat het echt voor je werken.
Is dit nou nog leeftijdsgebonden? Ik denk aan mijn ouders. Kijk, mijn vader heeft niet eens een mobiele telefoon. Die neemt nog programma's op van de televisie. Terwijl die gewoon, ik heb hem dat een keer voorgedaan, hoe die iets terug kan kijken via NL Ziet of NPO Start. Dat krijgen we bij hem er niet meer in. Hij is 76. Mm. Ik ben 51 en ik denk soms ook al, ja, is het nog wel voor mij? Is dit niet gewoon iets waar jij als 30er of 20ers of de tienerzoons van mijn vriendin mee opgroeien? Voor hun wordt dit de norm.
Ja.
Ja, ik zit nog gewoon op een A4'tje, zit ik dit interview voor te bereiden in mijn eentje.
Ja, dat is ook weer een gewoonte. Dus eigenlijk, dat is ook weer gewoon. Je hebt het altijd zo gedaan.
Ja.
En dan voel je nog niet de urgentie om het anders te gaan
doen. Dat is het. Ik heb er ook de tijd voor. En ik vind het nog leuk ook om zelf onderzoek naar jou uit te gaan.
Dan is het toch prima. Ja, precies. En uiteindelijk draait alles om motivatie. Dus en het ook, dus voor misschien voor je ouders is het zo van, ik doe het op deze manier en ik vind het prima. Maar ook, het voelt veel te groot.
Bang om fouten te maken ook.
Misschien bang om fouten te maken. En daarbij is ook weer kennis heel belangrijk. En dat je ook laat zien van, oké, maar kijk eens hier. Ik heb daar een chat. En ik kan hier wel een vragen wat je eigenlijk in Google zou vragen. Ja. Ik zeg maar wat.
Hoe ver ligt daar een taak voor de overheid? Moeten er geen Postbus 51 spotjes komen? Want we worden wel gewaarschuwd voor van alles. Hè? Zorg voor een noodpakket in huis. Maar ik denk dat er toch promo's zouden lopen. Of spotjes van, nou, hier en hier. Kunt u, maakt niet uit wat uw leeftijd is, kunt u dit voor gebruiken?
Ik vind dat best een goed idee. Ik denk daarbij, ik denk dat het belangrijk is om bewustzijn te creëren van wat er is, maar ook wat je er wel en niet inzet. Want die onzekerheid die er is van, oké, ik ben bang om fouten te maken en waar gaat het allemaal naartoe, zorgt ervoor dat mensen het niet gebruiken.
Ja.
Terwijl het eigenlijk mensen ook heel veel blijer kan maken, blijkt ook uit onderzoek.
Ja.
Als je het gebruikt. En je kunt allemaal die vragen stellen. Je gaat ook zien waarschijnlijk als je één keer een vraag stelt samen met je vader van, kijk eens hier, welke vraag bedenk je? Wat zou je graag willen weten? Nou, kunnen we eens testen dat hij dat misschien nog wel leuk vindt en daarna het zelf gaat doen. En hij heeft ook nog gezien hoe het dan werkt. En ik denk dat dat laat zien, plus die onzekerheid weghalen, kan heel veel mensen brengen. Of dat nou zo'n postbus ding moet zijn, dat is misschien meer
een folder.
Een folder, zeker. Nou, dat vind ik best een goeie eigenlijk. Alleen van de andere kant, wat ga je dan stimuleren? Het zijn toch weer commerciële partijen waar je dan weer mee werkt.
Het is niet zoals een bibliotheek vroeger. Hè? Het is niet zoals vroeger, ga naar de bieb, daar vind je kennis.
Ja, eigenlijk is dus wel AI is een soort van, het werkt op datacenters. En die datacenters die bevatten gewoon eigenlijk een hele bibliotheek en heel veel data.
Je hebt alles verzameld.
Je hebt alles verzameld. Ja. En wat het doet
deze podcast gaan ze ook luisteren en dat slaan ze op. Waarschijnlijk.
Mogelijk.
Ja.
Dat ligt er een beetje aan. Maar dat zou kunnen. En dan eigenlijk heb je dus door AI, wat hij dan doet, is door die hele bibliotheek te gaan kijken, gaat hij zoeken naar patronen en voorspelt het beste antwoord.
Oh ja.
En dus op basis van alles wat hij weet. Dus eigenlijk heb jij veel sneller toegang tot heel veel meer kennis. Dus tot die hele bibliotheek kun je in één keer gaan zoeken. Dus al je vragen kun je stellen.
Ja.
En dan kun je zoeken in de bibliotheek. Maar op dit moment is dat niet iets dat een overheidsinstantie een chat heeft die we allemaal kunnen gebruiken. Maar ze werken wel bijvoorbeeld aan een Nederlandse GPT bijvoorbeeld. Nou, misschien
dat zou fijn zijn, toch?
En ik weet ook dat ze in bepaalde landen ik weet even nou niet meer welke, ze een bepaalde chatbot helemaal gratis beschikbaar hebben gesteld voor de hele bevolking.
Nou, het zou misschien... Het zou iets kunnen zijn.
Het zou iets kunnen zijn, ja.
We zitten op de helft van deze podcast.
Okay.
Er komt de kijkersvraag binnen. Is The Matrix jouw favoriete film, Sanne Cornelissen?
Nee.
Waarom niet? Te dystopisch?
Ja.
Want de AI heeft het daarin overgenomen. Hè? Gebruikt ons als batterijen.
Ja, nee, ik denk dat inderdaad. Plus, ik denk ook gewoon... Ik ben gewoon een enorme nerd. Maar ik hou helemaal niet van dat soort films. Eigenlijk hou ik van hele domme menselijke films.
Noem eens iets.
Als we het nu hebben over wat is een leuke, wat is een doel. Nou, trouwens, ik was nou de Circle aan het kijken. Die vind ik dan ook weer geweldig. Die gaat, ik weet niet of je die hebt gezien. Die gaat over iemand die ergens gaat werken waar alles, waar je eigenlijk geen privacy meer hebt. En die meid gaat dan wordt transparant. En alles wat ze doet, kunnen mensen bij meekijken. Wat het dan doet met een mens. Dat vond ik heel erg interessant. Daar ben ik ook is ook een boek van. Die ben ik tegelijkertijd aan het lezen.
Dat is ook wel futuristisch, toch?
Die is wel futuristisch. Ja. Ik ben ook meer van de future dan de geschiedenis. Is. Ja. Ik ben niet zo van science fiction. Ik hou eigenlijk van echt.
Ja, maar ze zeggen van de Matrix dat het,
ja, dat is ook zo.
Ja, nou ja, dat wordt ook door spirituele mensen bekeken. En dan zit er weer een heel ander verhaal achter. Kun je ons nog een paar films opnoemen die we dan moeten zien, die dit ook een beetje, die de goede kant van AI laten zien? Er zijn natuurlijk al series over films.
Her.
Oh ja, heb ik gezien. Ja, was leuk.
Of dat nou de goede kant is. Nou ja, het is misschien wel een hele realistische kant. Dus die film komt uit volgens mij 2013. En nou, even voor de luisteraars die hem niet kennen. Dat gaat over een man die eigenlijk verliefd wordt op een...
Chatbot.
Op een chatbot. Ja. Nou, dat is eigenlijk onlangs een realiteit. Dat is nu realiteit. Mensen trouwen met chatbots.
Ja.
Dat is met een virtueel...
Virtueel. Ja, als jij dat goede gevoelens geeft.
Ja, ik vind dat eigenlijk... Ik vind dat heel interessant.
Minder eenzaam.
En minder eenzaam. Het heeft voor bepaalde mensen heeft het gewoon heel veel voordelen. Nou, dat is toch mooi?
Kerst eigenlijk. Komt eraan. Stel je nou voor, ik weet dat er dus ook mensen zijn die zich eenzaam voelen met kerst. En die zetten op YouTube video's aan van mensen die ook zitten te eten aan tafel met kerst. Nou ja, waarom niet? Als het jou gewoon een fijn...
Ja, als het jou een fijn gevoel is dat helemaal top. Het enige is, met eenzaamheid, als je nu bijvoorbeeld kijkt naar jongeren... En je kunt echt je chatbuddy gaan vinden online. Je kunt met zo'n chatbot gaan praten, AI-chatbot gaan praten. Maar het houdt mensen ook heel erg nog meer weg van de offline wereld.
Oh zo, ja.
En dat kan ook nadelig zijn. Want wij zijn als mens best wel... Wij hebben gewoon een universele basisbehoefte. En dat zegt eigenlijk dat wij... ons verbonden willen voelen met mensen. Connectiviteit is heel belangrijk. En dat is echt iets dat we in de offline wereld vinden. Want dat is dat non-verbale en elkaar aankijken en voelen, et cetera. Ja. Dat hebben wij nodig als mens.
Ja.
Dus uiteindelijk kan het ook misschien wel eenzaamheid weer nog meer versterken. Omdat mensen nog meer gebonden gaan zijn aan thuis en hun laptop.
Het is geen vervanging, het is een schamele troost misschien een beetje zo.
Ja, nou ja, inderdaad. Ja. Ja. Ja.
Ik heb discussies met de tienerzoons van mijn vriendin over het volgende... Dan kom ik een heel grappig filmpje tegen. En dan moet ik er heel erg om lachen. Dan stuur ik dat door. Het eerste wat ik terugkrijg in de familie-appgroep is AI. Nou en?
Weet wat je? Grappig dat het zo omgaat.
Ja, zo. Het is AI. Met andere woorden. Dat jij daar om lacht. Weet je, ze zijn 13 en 15. En ik had ook een filmpje waarbij je dus dieren, honden, zie je baby's redden. Er valt iets naar beneden en de baby pakt de hond. Of de hond pakt de baby op en duwt hem net weg voordat die lamp naar beneden dondert. Nou, ik was ontroerd. Stuur het door. Dat is niet echt AI.
Maar wat grappig dat je dat zegt.
Maar toen kwam ik dus met de volgende vergelijking. Ja. Daar ben ik benieuwd naar jouw visie op. Ik zeg, als jij een tekenfilm kijkt. Jij kijkt toch South Park. Jij kijkt, hoe heet die andere gast? Family Guy, wat je zo leuk vindt. Is dat dan echt? Dat is toch ook getekend? Is ook gecreëerd? Ja. Daar lach je wel mee. Daar huil je wel mee als er iets gebeurt in een tekenfilm waar Bambi in sterft. Ja, nee, het is AI. Dus ik merk bij de jongens wel dat ze er een soort van... Nou, een beetje van, ga weg, boemer, met je AI-filmpjes. Jij trapt daarin zeker. Nou, ik trap er niet in, hoor.
Dat is wel een hele interessante. Want ik, wat ik vaak hoor, is eigenlijk ook wel tegenovergestelde. Weet je nog toen die meta-wereld een tijd was?
Ja, de metaverse.
Metaverse, ja precies. Dat ze dachten van, oké... Dat is nu ook zo. De online wereld is voor heel veel jongeren hetzelfde als de offline wereld. Dus bijvoorbeeld dat je in spellen jongeren soms in games kleding kopen voor hun karikatuur in spel.
Fortnite, hè?
Precies. Nou, dat is heel normaal. Ja. Dat is hetzelfde als als kleding kopen voor jezelf. Ja. Dus je zou eigenlijk verwachten dat als je dat naar jongeren stuurt, van oké, kijk hier wat grappig, dat het hen niet uitmaakt of het echt of nep is.
Nou, in dit geval deze
in dit
twee
geval dus wel. Dus dat vind ik heel interessant. Ik denk ook dat het te maken heeft. We zitten nu echt in een fase dat er zijn ook heel veel deepfakes en we willen nergens intrappen.
Ja, je wil niet voor de gek gehouden worden.
Je wil niet voor de gek gehouden worden. Als iets, het heet de Uncanny Valley. Dat zegt eigenlijk dat hoe realistischer iets is, hoe meer sympathie we voelen voor iets. Mm. Dus hoe menselijker iets voelt, hoe meer sympathie we iets voelen. Maar als iets nep menselijk voelt, dus we hebben heel erg ons best gedaan om het menselijk te laten voelen, maar het is toch net niet menselijk, want het is AI. Dus het is bijvoorbeeld een AI-influencer of een actrice. Dan voelen we daar heel weinig sympathie voor. We vallen in de valley. Ja. Terwijl als we het hebben over Avatar, die personen die ook wel menselijk lijken, maar toch net, je weet ook dat het nep is, dan vinden we dat wel heel sympathiek. Omdat het gewoon niet bewust misleidend is.
Ah.
En ik denk dat dit ook hier is gebeurd.
Nou ja, stond Sora gewoon in beeld. Dus je kon wel.
Oh ja, dan ook nog. Maar ik vind dat wel interessant. Want dit tegenwoordig, nu met Sora 2 bijvoorbeeld en VO 3.1 van Google, worden die video's zo echt. En als die watermerken er niet meer in staan, dan gaan we het niet meer kunnen onderscheiden van nep of van AI. En daar zit wel het gevaar ook. Want dan gaan we echt de content wantrouwen.
Ja.
En dan, ja, dan zijn we verder van huis. Dus die transparantie met dat Sora erin zetten is heel belangrijk. Maar ja, mensen met kwade bedoelingen kunnen dat weghalen.
Ja. Ja, en ik kijk graag documentaires. Ik heb ook altijd gezegd, ja, want dan weet ik tenminste dat het echt is. Totdat ik zelf een keer ging meewerken aan een documentaire en ik een bepaald loopje 3 keer achter elkaar moest doen. Weet je, uiteindelijk is alles wel enigszins gestuurd. Films hebben ook een script. Gelukkig, kijk, dit soort gesprekken die voeren wij nog enigszins on the fly. Dus dat maakt het misschien ook wat spannend.
Ik mocht het niet voorbereiden.
Tegen je, dit regelt zichzelf wel. Vertrouw op mij en het komt vanzelf wel goed. Dus ja, uiteindelijk snap ik het ook niet goed waarom ze dat misschien wat pubers zijn die willen overal een weerwoord op hebben. Dat kan natuurlijk ook. Hè?
Nou, ik denk wel echt dat het precies hier met die theorie te maken heeft. Ik vind dat wel eigenlijk heel erg interessant. Ik denk dat misschien als wij dus heel erg proberen mensen te misleiden, dus iets heel echt willen laten lijken, dan voelen wij ons gewoon genaaid.
Ja.
En ik denk dat het dus belangrijk is dat ofwel dat om bijvoorbeeld, ik zeg maar, een campagne te laten werken, het ofwel heel nep moet lijken en niet moet zijn van oké, we hebben een trucje gebruikt om het echt te lijken.
Ja, ja, ja.
En of het moet gewoon heel duidelijk erbij staan, dit is generated by AI en dat het dan ook oké is.
Ja.
Maar ja, ik denk dan ook vaak over de toekomst van, willen we weten of iets gefotoshopt is? Nee, toch?
Nee.
Maar willen we wel, of ja, nou ja, dat hoef je er niet bij te zetten, maar willen we wel weten in de toekomst of iets AI, met AI gemaakt is? Ja, als iets misleidend kan zijn, wel.
Ja. Dan moet er een disclaimer op, hè?
Ja.
Mijn stem is gekloond. Die van jou ook?
Ja.
Ja? En hoe vind je het tot dusver klinken als je je gesproken tekst terughoort?
Nou, sinds een paar maanden in 11 Labs is het wel echt heel erg goed.
Ja, hè?
Ja. Het is echt in een paar maanden echt wel een heel stuk verbeterd. Maar ligt er dan aan of je 2 minuten materiaal gebruikt?
Ja.
Versus 30 minuten materiaal gebruikt?
Ja. Nou ja, ik heb er gewoon een contractje voor afgesloten en gebruik het maar.
Mogen anderen het gebruiken in een tool?
Spreekbuis, gebruik het voor de Spreekbuisjournaal. En dan hoef ik dat tenminste zelf allemaal niet in te lezen iedere dag.
Ja, dat is goed. En krijg je daar dus
vergoeding per keer?
Vergoeding voor.
Ja.
Ja, wat leuk, wat grappig. Oh. Ik vind dat wel interessant, ja. Dus al die stemacteurs. En dat is gewoon een hele andere manier nu van zaken doen.
Maar ga maar eens een luisterboek inspreken. Ik bedoel, jouw boek is er ook als luisterboek.
Dat is helaas niet mijn stem.
Nee, maar dat is me een werk. Had AI eigenlijk ook kunnen doen?
Dat ga ik doen.
Met je volgende boek.
Ik heb vandaag gedacht.
Nou ja, misschien volgende boek.
Maar echt, ik dacht namelijk, ik heb echt geen zin om dat allemaal in te spreken. En een stemacteur, dat is gewoon echt een vak.
Ja.
En ik las ook laatst iemand, die had ook een eigen boek geschreven. Dus die sprak heel veel, deed veel lezingen. Maar die was afgekeurd om in zijn eigen boek in te spreken. Ja, dat kan zeker gebeuren. Want het is gewoon echt een skill en een vak. Maar ja, dat is misschien nog wel interessant. Om dat toch wel zo te laten doen. Want wat vind je ervan als je een tekst hoort die niet door jou is uitgesproken?
Ja, dan denk ik, ik had zou dat iets anders gedaan hebben. Ik leer mijn eigen stemgebruik beter kennen. Want ik hoorde Gooise R hoorde ik terug. En nou, dan zeg ik, nou, kunnen we dat misschien nog een beetje tweaken? Ja hoor, kan. Kom nog maar een keer langs. Of heb je nog wat nieuw materiaal? Ik hoef niet eens langs te komen. Heb je nog wat nieuw materiaal? Stuur maar door.
Ja.
En dan lezen we dat ook in of zo.
Ja. dan merk je dus, dat vind ik heel interessant, dat je ervaring en je eigen smaak en je eigen kennis van je eigen stem daarbij heel belangrijk is. Het kan een heel groot deel verbeteren, dus ja. Het is heel efficiënt en het kan beschrijven, maar om het nog beter te maken, heb je jouw ervaring nodig.
Ja.
En wil je inderdaad bepaalde intonatie nog veranderen? En daar zit precies die samenwerking, me, myself en AI,
ja.
Wat gewoon zo belangrijk is.
Nou, heel veel radiostations hebben in het weekend al, met name de regionale stations, gewoon een AI-nieuwslezer.
Ja.
Ik heb daar zelfs een column over geschreven, liever een AI-nieuwslezer dan een DJ die gaat zitten doen alsof die nieuwslezer is.
Oh, ja.
Want dat is het van, hey, hallo, vandaag in Rusland. Nee, je moet het, dus dat ja. Kan al. En ja, bij de radio is natuurlijk ook iedereen een rep en roer, want zelfs DJ's zijn bang voor een baantje.
Ja.
Als jij overdag op de radio zit en je hoeft alleen maar te zeggen hoe laat het is, hier is U2 en straks ja. Maak je kans op kaartjes. Ja, dat, ja. Kan de voice clone ook gewoon prima.
Ja, goed. Ik denk bij het nieuws voorlezen wel, als het maar gewoon heel menselijk klinkt en dat je het dus niet door hebt eigenlijk ja. Daarbij. Maar ik denk voor een radio DJ, ik denk hetzelfde met muziek maken door artiesten. Wij willen ook de struggle weten. Wij willen weten dat het een mens wel. Is. En je wil... als iets in 1 minuut is gemaakt, vinden wij het verhaal minder interessant.
Nee.
Dus ik denk dat het hetzelfde is met een radio DJ, waarin je wel de menselijkheid wil voelen. En dat je wil weten, dat is een mens. Omdat daarbij juist de mens en de persoonlijkheid heel belangrijk is.
Ja. Staat er nu niet een AI-hit op nummer 1 in Amerika, begreep ik?
Oh ja, dat klopt inderdaad. Ja, ja, ik weet dus niet hoe het heet.
Ik vind het alleen maar cool. Ik denk, hallo, het is 2026.
Ja. Ja.
Mag het eens een keer anders?
Ja.
We hebben nog geen zelfrijdende auto's in Nederland. Nou, dan maar ja. Nummer 1 hit gemaakt door de AI. Tenminste
ja, ik
modern.
Denk wel dat hier bij het verhaal dus dat het door AI gemaakt is, dat weer dan weer stemmen oplevert, et cetera. En de eerste keer en zo hoog al geëindigd en leuk is. Maar ik denk als je het hebt over een artiest. Ja, want je hebt ook bijvoorbeeld die shows trouwens in China bijvoorbeeld. Ook dat een avatar is wordt gegeven. Ja, ik denk dat dat wel een generatie dingetje is.
Dat niks voor jou. Nee, maar je gaat ook graag naar festivals. Je houdt van dat...
Ik hou van het sociale en het menselijke. Ja,
ja. Ja. Er is ook nog zoiets als intuïtie. Hè? Dat heeft de AI niet, toch? Of juist wel?
Heb je een voorbeeld van...
Nou ja, wij gaan intuïtief te werk. Als ik jou nu bijvoorbeeld een paar keer op je horloge zie kijken... dan weet ik van, nou ja, tenminste die conclusie trek ik dan... tijd om af te ronden. Maar een AI, ja... In hoeverre weet hij, kan hij, nou ja, hij speelt natuurlijk wel in op je, maar kan hij dingen aanvoelen bij jou? Ik bedoel, kan hij stemmingen aanvoelen? Ik heb wel eens begrepen dat de manier hoe snel jij door Facebook heen swipet, kan Facebook een depressie voorspellen bij jou of zo? Of ze kan, je psychische toestand kunnen zij
ja.
Voorspellen.
Ja.
Dat zou op zich in zo'n vraagstelling als van waar is de hoogste brug van Amsterdam?
Ja, precies.
Neem ik aan dat het fijn zou zijn als AI daar een beetje intuïtief op reageert.
Dat kan die als hij maar, omdat het dus leert van patronen, dat kan die als hij heel vaak van tevoren heeft gezien wat dan dat is en is afgestraft op het moment dat hij dan zo'n bepaald patroon herkent. Plus, bedenk eens wat er gebeurt als AI niet alleen gewoon tekst is en reageert op je tekst, maar ook kan zien wat je allemaal doet en wat je voelt en dus meer kan kijken.
Je smartwatch,
je lichaamstemperatuur. Ik zeg maar allemaal dat soort dingen. Dan kan het nog veel meer voorspellen. Nou, ik denk dat we daar allemaal wel onze grenzen bij voelen. Maar die grenzen gaan we ook verleggen.
Ja.
Dus als het ook mee kan kijken, ik zeg maar wat hier mee kan kijken. En voelt inderdaad als je binnenkomt. En het kan je hartslag meten. En als je iets spannends vindt, daar weer op reageren, et cetera. Nou ja, zover zou het kunnen gaan. En dan kan het wel intuïtief reageren.
Er is een Apple Watch die gewoon 112 gaat bellen. Op het moment dat jij neervalt, hè, met een hart.
Ja.
Ritmestoornis of zelfs een hartaanval.
Ja, dus dan voelde het ook aan.
Dan dacht ik, wauw, dit hebben we nodig.
Ja.
Ik denk dan niet, ja, ik denk, misschien ben ik te naïef, maar ik denk nooit van wat. Want hoe zou dat toch misbruik van gaan maken kunnen? Wie of wat zou er nou misbruik van kunnen maken?
Nou, ik denk, het gaat er meer om. Je hebt risico-averse mensen, risico. Wat is het nou tegenovergestelde? Meiden?
Ja.
Nee, dat is. Ja. Nee, dat is avers. Nou ja.
Risicovolle mensen die dat juist opzoeken.
Ja, dus nou, ik ben bijvoorbeeld, ik zie niet zo snel risico's in. Maar door alles wat ik lees, en ik ken ook de mens. Heel veel mensen die toch wat meer afstand willen hebben. En bijvoorbeeld vooral op het gebied van privacy en data. Ja, die zijn heel voorzichtig in waarvoor ze AI gebruiken. Nou, ja. Als AI dan ook dat soort dingen weet van jouw hartslag en hoe je voelt op een bepaald moment. Nou, dat vinden bepaalde mensen gewoon heel erg spannend.
Maar die zijn dan al van nature bang, toch?
Ja, maar dat heb je. Dat heb je. Dat zijn er heel veel van. Als ik een lezing geef, zijn er heel vaak mensen die dat gewoon heel erg spannend vinden.
Stom.
Ja.
Ik moet even het kaartje gaan wisselen, Sanne.
Ja, helemaal goed.
Dan praten we nog even. Moet jij plassen, thee nog?
Nou, laat ik dat eventjes doen dan.
Oké, doe jij even plassen, doe ik even een ander kaartje erin. Dat doet de AI dan ook weer niet voor mij.
Over 5 jaar kom ik weer terug en dan...
Dan kan het.
Dan hou je dan.
Ja. De plas is gedaan. En nou, dat was een leuk voorgesprekje. Nu gaan we voor het echie. Nee. Even, ik ben advocaat van de duivel. Wat is er nou niet tof aan AI? Wat is er nou gewoon echt dat je denkt... Er moet iets zijn wat jou tegenstaat ervan.
Nou, ik denk eigenlijk dat stukje van... afhankelijkheid. Wenachtig. Dus dat je toch erg minder gaat nadenken.
Ja.
Een beetje een soort verslavingsachtig dingetje. Ja. Net zoals social media. Die platforms zijn er ook op gemaakt. Die willen jou ook gewoon erop houden.
Dus weer geld verdienen.
Weer geld verdienen. Ja. Nou ja, ze verdienen nog helemaal geen geld ermee. Al die platforms was ook een beetje een probleem natuurlijk. Maar,
ze hopen er ooit geld mee te
verdienen. Geld mee te verdienen. Ja, en ze net zoals wat social media doet. Dus ze willen je gewoon ophouden. En het gaat om toch een misbruik maken van de menselijke psyche. En dat zit mij in sommige gevallen... Ik ben echt helemaal fan, hoor. Het kan mij gewoon zoveel tijd schelen en efficiëntiewinst, et cetera. Kwaliteitswinst ook heel erg. Als we het maar goed gebruiken. En ik denk dat wij gewoon een van de lucky few zijn... die dat weten hoe we het goed gebruiken. Maar heel veel mensen die gaan toch luier ervan worden. En nog meer afhankelijk worden. En steeds minder nadenken. En dat is echt... het negatieve van AI. Ja.
Gaat de overheid, die zetten dit natuurlijk ook in, maar zetten die dit ook in om.
Nou,
of gaat nog gebeuren, maar
ja,
om ons, denken we dan, meer te controleren. Ik noem maar wat, stel, jij werkt zwart.
Mm-hmm.
Ja, die AI die kan op een gegeven moment gaan voorspellen. Nou, ik zou eens in die straat gaan kijken, ik zou eens bij dat gezin, dit toch? Want hij weet dat allemaal.
Ja, ik denk dat het voor analyses en voorspellingen gaat het echt wel, denk ik, gebruikt worden.
Worden gebeld, maar is niet erg, ja.
En